Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos.
Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, 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 shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, 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 shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat shalom.
De Shabbat van deze week heeft een speciale naam. Shabbat Chazon, Shabbat van het visioen. Dat woord staat in Jesaja 1, de Haftara-tekst die op deze Shabbat wordt gelezen. Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, die hij aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzziahu, Jotam, Achas, Jechizkiahu, koningen van Juda. Hoort hemelen en neemt ter oren aarde, want de ene heeft gesproken. Zoon heb ik grootgebracht en verheven, en nu misdragen zij zich tegen mij. Een os kent zijn eigenaar, een ezel de kribben van zijn meester, maar Israël kent niemand. Mijn gemeente begrijpt mij niet. Woorden uit de laatste van drie boete haftarot, die gelezen worden tot aan Tisha B'Av, de negende van de maand af. Indringende woorden om Israël op te roepen tot omkeer. De profeet is niet primair een toekomstvoorspeller, maar mond van de eeuwige, en treedt met name op als het volk het zicht, de visie, op de Torah is kwijtgeraakt. De Torah staat centraal. Het Bijbelboek dat de afgelopen week in de synagoge werd geopend heet Deuteronomium, letterlijk tweede wet, of beter, herhaling van de Torah, het onderricht. In het Hebreeuws Mishneh HaTorah, maar de gebruikelijke naam is Devarim, woorden. Dat is ook de titel van de eerste parasha uit dit vijfde boek van de Torah, en het begint als volgt. Ele ha-devarim asher dibeer Moshe el kol Yisrael be'ever hayadein. Dit zijn de woorden die Mozes heeft gesproken voor heel Israël aan de overzijde van de Jordaan. Het zijn meteen Mozes' laatste woorden voordat hij het land Kanaan zal zien om daarna te sterven. Vanaf de berg Nebo zou hij het hele land zien. Wellicht een extra laag in de naam Shabbat van de visie. Devarim bestaat grotendeels uit één lange toespraak tot heel Israël. Men ontdekte dat de structuur van dit boek sterk lijkt op die van een oud vazalverdrag tussen een machtige opperheer en een vazalkoning. Met als onderdelen een inleiding, een historische proloog, de voorwaarden van algemeen naar specifiek, de gevolgen van het wel of niet naleven ervan, zegen en vloek, een samenvatting en tenslotte de waarborg van continuïteit en het noemen van de bewaarplaats van het verbondsdocument. Deuteronomium is dus een verbondsdocument dat handelt over de relatie tussen God en zijn volk. Joden vergelijken het vanwege de intimiteit het liefst met een ketubah, een huwelijkscontract. In de hierna volgende delen wil ik ingaan op elk enkele aspect uit deze parasha en het boek Devarim als geheel. Ten eerste urgentie. Ten tweede de profeet. Ten derde het woord. Maar eerst nog een paar woorden over Tisha B'Av. Tot aan deze negende van de maand af wordt er met Shabbat driemaal een boetehaftara gelezen. Nu dus de derde. De waarschuwingen gaan vooraf aan het herdenken van de val van de eerste en tweede tempel en zijn een oproep tot omkeer. De zeven sabbatten die hierop volgen worden juist troosthaftarot gelezen volgens Klaagliederen 3 vers 31 tot en met 33. Want niet voor eeuwig verstoot de Heer, want als hij bedroefd heeft ontfermt hij zich naar de grootheid van zijn gunst bewijzen. Immers, niet van harte verdrukt en bedroeft hij de mensenkinderen. Ernst en troost, dat ademt het hele boek Devarim. De negende af is de meest verdrietige dag van het Joodse jaar, waarbij de rampen die het volk in de loop van de geschiedenis zijn overkomen, worden herdacht. Beginnend bij de afwijzing van het land, toen 10 verkenners kwaad gerucht verspreidden. De verwoesting van 2 tempels, de kruistochten, de verdrijving van de Joden uit Spanje, de pogroms en tenslotte de Shoah. Dit jaar valt de 9e af op een Shabbat en daarom wordt er op zondag de 10e af gevast en getreurd. Het boek Ega, Klaagliederen, wordt dus gelezen. Toch in het centrum van het boek breekt het licht door. In 3 vers 22 tot met 24. Het zijn de vriendschapsdaden van de ene, dat het niet met ons gedaan is. Dat zijn ontfermingen niet ten einde zijn. Helemaal nieuw zijn zij, ochtend na ochtend. Groot is uw trouw. Hij, de ene, is mijn deel, zeggen mijn ziel. Daarom blijf ik wachten op hem. Ik lees eerst Devarim, Deuteronomium 1, vers 22 en 26. Toen zijt ge tot mij genaderd, gij allen, en hebt ge gezegd, laten wij mannen voor ons aanschijn heen zenden, opdat zij voor ons het land verspieden, en tot ons terugkeren met een woord, over de weg waarlangs we kunnen opklimmen, en de steden waarbij we zullen aankomen. Maar ge hebt niet willen opklimmen, en hebt weerstreefd de mond van de ene, uw God. Volgens de Talmud, Taanit 29a, was het op de eerste Tisha B'Av dat de generatie die uit Egypte trok weigerde het land binnen te trekken en moest sterven in de wildernis. Mozes herinnert in de inleiding van zijn toespraak de nieuwe generatie Israëlieten eraan dat de tocht van de Sinaï tot aan de grens van Canaan maar 11 dagen had hoeven duren. Maar nu hadden ze 40 jaar lang rondgesjouwd. Alle ouderen, behalve Caleb en Joshua, waren tijdens die tocht in de wildernis gestorven. Heel Deuteronomium gaat in feite over de tweede kans voor een nieuwe generatie om het land in te nemen. Met een vernieuwd verbond onder een nieuwe leider, Joshua. Mozes hoort bij de achterblijvers. In 1 vers 37 lezen we: ook op mij werd Adonai vertoornd om uwentwil, zodat hij zei, ook gij zult daar niet komen. Joshua, de zoon van Nun, die in uw dienst staat, die zal daar komen. Sterk hem, want hij zal het Israël doen beërven. Hier lijkt Mozes het feit dat de eeuwige hem weigert Canaan in te gaan, te koppelen aan het incident met de verkenners. Terwijl we in Numeri 20 vers 12 lezen dat zowel Mozes als Aaron de toegang wordt ontzegd omdat ze op de rots hadden geslagen in plaats van tot de rots te spreken. In Numeri wordt verder niet verteld wat de reactie van Mozes op Gods bestraffing is. In Devarim lezen we een aantal keer hoe Mozes daar melding van maakt. Zo ook vanaf 3 vers 23, waar de volgende parasha waar het Ganan mee opent. Ik smeekte om genade bij de Ene in dat tijdsgericht en zei, laat mij toch oversteken, doe mij zien het goede land. Maar toen ontstak de Ene vanwege u tegen mij en hij heeft niet naar mij willen horen. Omwille van Israël kan Mozes niet binnengaan. Ook de beker van het oordeel ging niet aan Yeshua voorbij toen hij dringend bad. Laat deze beker toch voor mij voorbij gaan. We lezen verder in Devarim 1 vers 39. En uw kleine kinderen waarvan u gezegd hebt ten roof zullen zij zijn. En uw zonen die op dit ogenblik nog geen kennis hebben van goed en kwaad. Die zullen daar komen. Ja, aan hen zal ik het geven en zij zullen het in bezit nemen. Alles in dit boek is erop gericht dat het volk het land nu wel binnengaat. 35 keer spoort Mozes hen in Devarim daartoe aan. Zoals in 1 vers 8. Komt en beërft het land dat de Ene aan uw vaderen Abraham, Yitzchak en Jacob heeft gezworen te geven. En aan hen en aan hun zaad na hen. En in vers 21. Klimt op, vrees niet. Yeshua zegt in Matthäus 18 vers 3, ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Dat het heel goed mogelijk is om het land binnen te gaan, in weerwil van de praatjes die de 10 verkenners hadden rondgestrooid over reuzen en onneembare vestingen, blijkt als we doorlezen. Twee machtige koningen zijn aan de overkant van de Jordaan verslagen. Het is een herinnering wat we al in Numeri hebben kunnen vernemen, maar we lezen nu meer details, bijvoorbeeld in 2 vers 36. Er is geen vesting geweest die te steil was voor ons. Alles heeft de Ene, God over ons, overgegeven aan ons aanschijn. En in 3 vers 4, er is geen vesting geweest die we niet van hen hebben afgenomen. En die reuzen, als aanschouwelijk voorbeeld wordt in 3 vers 11... het rustbed van Och, de verslagen koning van Bashan genoemd. Want slechts Och, de koning van de Bazan, bleef over uit wat de resten van de Refaïten, reuzenschimmen. Zie, zijn rustbank, een rustbank van ijzer, staat die niet in het Rabba van de zonen van Amon? 9 ellen haar lengte en 4 ellen haar breedte, met de el van een man. Een enorm bed, van circa 4 bij 1,80 meter dus. Zo zullen ook de koningen en reuzen in Kanaan aanvallen. De stammen Ruben, Gad en half Manasse, die hun land hebben gekregen, 3 vers 12, zullen volgens hun belofte als stoottroepen voor Israël uitgaan, zie vers 18, om de rest van Israël het land te helpen beërven, vers 20. En de waarborg dat het ook zal gebeuren? De parasha eindigt met vers 22. Vreest hen niet, want de Ene, God over u, Hij is het die de oorlog voor u voert.
Sin wants to rule over me, but I want and will not agree to be bound by its chain. So as this war's being waged, my heart is fixed and my life, you alone be who reigns, Yeshua. So come, roll me, and I welcome you to possess me fully and to remove anything that's in the way of me being all the way yours. Come and bow at your
Vervolgens lees ik Devarim, Deuteronomium 1, vers 1. Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op de vlakte tegenover Soef, tussen Paran enerzijds en Tofel, Laban, Hazarot en Dizahaf anderzijds. In de voorgaande boeken van de Torah, Exodus, Leviticus en Numeri, is keer op keer te horen: en de eeuwige sprak tot Mozes. In Devarim komen we dat maar één keer tegen, op het eind. In Deuteronomium 32 vers 48. Daar krijgt Mozes zijn laatste opdracht. Hij mag het land Kanaan zien alvorens te sterven. Hij heeft blijkbaar verder kunnen zien dan zijn natuurlijke ogen konden. Mozes is volgens de Joodse visie dan ook de profeet der profeten. Helemaal aan het eind van Deuteronomium lezen we, in 34 vers 10 tot en met 12. En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die Adonai kende van aangezicht tot aangezicht. Met al de tekenen en wonderen waarmee Adonai hem gezonden had om die in het land Egypte te doen, bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel zijn land. En met heel de sterke hand en met alle grote ontzagwekkende daden die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte. Een profeet is niet primair een toekomstvoorspeller, maar de mond van Adonai. Iemand die de woorden van God doorgeeft. De Torah vormt het fundament waarop alle profetische boeken en alle andere geschriften rusten. Het onderricht van Mozes stijgt daar bovenuit, omdat hij face-to-face met de eeuwige sprak. De enige die meer is dan Mozes is God zelf, die in de Messias de belichaming vormt van zijn eigen onderricht. Daarom horen we in Johannes 1, vers 16 en 17: en uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, en wel genade op genade. Want de Torah is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid, dus het wezen ervan, zijn er door Yeshua de Messias gekomen. Eerst de genade van de Torah, dan de overweldigende genade van de belichaming van de Torah, de auteur zelf, hij die de Torah tastbaar heeft gemaakt, het levende woord. En de woorden zijn gericht tot heel Israël, alle 12 stammen, tot en met de vreemdelingen, zie 29 vers 10 tot en met 12, en alle generaties, 29 vers 15. Ieder die zich hier bij ons bevindt en heden staat voor het aangezicht van de Heere onze God, en ieder die heden hier niet bij ons is. Het is universeel, zou je kunnen zeggen. De lijst met plaatsbepalingen in Deuteronomium 1 vers 1 is volgens de Joodse visie geen exacte beschrijving van de geografische plaats waar Mozes zijn woorden sprak, maar is een herinnering aan de tekortkomingen van Israël tijdens de woestijnreis. Bij Eva Hayarden, aan de overzijde van de Jordaan. Heel Israël moet, als de aartsvaders, een ware Hebreër, dat is een oversteker, worden. Jardeen heeft als wortel Jarad, neergaan. Alleen als we ons voor hem vernederen, kan God ons verhogen. In de woestijn. In de woestijn klaagden ze dat er niets te eten was. Aangaande de Araba. In dit gebied pleegden ze ontucht in zaken Baal Peor. Tegenover Soef, bij de Jamsoef, de Rietzee, klaagde Israël in ongeloof. Tussen Paran, herinnert aan het debakel met de 10 verspieders. Tofel en Laban. Er zijn geen plaatsen met deze namen bekend. Daarom staan ze volgens Rashi symbolisch voor het kwaadspreken, Tofel, over het witte, Laban. Het witte manna dus. En Gatserot, daar klaagden Mirjam en Aaron over Mozes. Ten slotte die Sahaf. In Psalm 105, vers 37 lezen we dat God zijn volk uit Egypte liet vertrekken met een overvloed aan Sahaf, goud. Maar hiervan maakten ze het gouden kalf. Zo spoort Mozes Israël, maar ook ons allen aan, om ernst te maken met de belofte van God. Eeuwen later deed Jochanan aan Matbiel, Johannes de Doper, zijn bekeringsroep aan zijn tijdgenoten in dezelfde streek van de Jordaan in de woestijn, om hen voor te bereiden op de komst van de Messias. Lucas 3, vers 2 en 3. De Haftara-tekst heeft hetzelfde thema. Zie Jesaja 1, vers 18 tot en met 20. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt Adonai. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden. Want de mond van Adonai heeft gesproken. Ongehoorzaam zijn aan Adonai, letterlijk zijn mond, dat is zijn profeet, weerstreven, horen we ook op 2 plaatsen in de parasha, in 1 vers 26, waar men niet luistert naar het bevel om het land in te gaan. En in 1 vers 43, waar men tegen Gods verbod in juist overmoedig het land alsnog wil binnengaan. In dezelfde lijn is de Brit Galasha-lezing uit Handelingen 7. Stefanus roept daar, kort voor zijn dood uit, zie vers 51 en 53, halstarrige en onbesnedene van harten en oren, gij weerstreeft altijd de Heilige Geest, zoals uw vaderen ook gij. Gij die op bevel van engelen de wet hebt mogen aannemen en die niet hebt bewaakt. Dat is de tragiek van Tisha B'Av, maar geldt voor Jood en niet-Jood. Zoals Shaul vaststelt in Romeinen 11 vers 32, maar ook hoop geeft. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. Yeah.
Israel יבשע. כמו שכתוב מציון, הגואל וישיב מיעקב, פשע מיעקב. וכך כל ישראל יבשע, כמו שכתוב, ואני זאת בריתי אותם, כי אסלח לאבונם. Have you ears to hear my cry? In Messiah my spirit cannot lie, for the message is carved deep within by God's Holy Spirit. Of my heart, and deep grief nearly tears me apart, for I am willing to be cut off from God for the sake of my people Israel. For they are my family, and they are most precious to me. The apple of God's eye, his key to the revival church longs to see. Israel, my kin, my brothers and sisters, I long that your hearts would join in my song, and that your prayers would rise for Israel to know their Messiah.
Ten slotte lees ik Devarim, Deuteronomium 1, vers 18. Ik gebood u in dat tijdgewricht het geheel van de woorden die ge moet doen. De NBG-vertaling heeft: zo gebood ik u toen de tijd alle dingen die gij doen moest. Inderdaad, het woord davar kan zowel woord als ding betekenen. Devarim is meervoud, woorden of dingen. In Johannes 1, vers 1 tot en met 5 zien we dat verband ook. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, en zonder dit is niets ontstaan wat van wat bestaat. En het woord was leven, en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Het woord dat in het boek Devarim zo centraal staat, blijkt God zelf te zijn. Of, zoals de Narense Bijbel het weergeeft, God is het spreken geweest. Hij staat aan het begin van alle dingen. Hij is, volgens een oude Joodse opvatting, de Memrat Adonai, Het woord waardoor de Eeuwige zich kenbaar maakt aan zijn volk en aan alle mensen. De Eeuwige bewoont een ontoegankelijk licht, maar door het levende woord weten we van zijn onderricht. Een terugkerend thema in Johannes is het woord dat licht en leven geeft, tegenover de duisternis die met name de valse leiders koesteren. Zoals in Jesaja 1 vers 10. Hoort het woord van de ene, bestuurders van Sodom. Neem ter oren het onderricht van onze God, gemeenschap van Gomorra. Israël is ziek geworden, maar het goede nieuws is dat de bekering en genezing mogelijk is. Sommigen in de charismatische wereld zijn geobsedeerd door genezing. Anderen prediken een gezondheidsevangelie. Bidden om genezing en gezond leven zijn goed, maar belangrijker is dat we door hem bevrijd worden van elk juk. Het eerste van de 10 woorden die we in Deuteronomium 5 weer tegenkomen is volgens de Joodse traditie: Ik ben de ene, God over jou, die jou hebt uitgeleid uit het land van Egypte, uit het dienaarshuis. Punt. Eerste woord. Hij heeft ons bevrijd uit het domein van de duisternis en ons overgebracht naar het licht, zegt Shaul zo mooi in Colossenzen 1 vers 13. Slaven moeten leren wat het is om in vrijheid te leven. Ze moeten nieuw leren denken. Dat begint bij belijden. In Romeinen 10 vers 8 schrijft Shaul: Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dat betekent, de boodschap van het geloof die wij verkondigen is dicht bij u. Als uw mond belijdt dat Yeshua de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Het is zijn uitleg van Deuteronomium 30 vers 14, waar staat: Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Het lijkt met elkaar in tegenspraak, maar Devarim zelf biedt daarvoor het uitzicht dat het ditmaal wel gaat lukken. Het zijn als het ware 2 pilaren waarop het herstel van Israël is gebaseerd en waarvoor Yeshua zijn leven heeft gegeven. Pilaar 1 vinden we in Devarim 4 vers 30. Wanneer je in de verdrukking komt en jou treffen al deze woorden, zul je in het laatste der dagen je bekeren tot de ene je God en horen naar zijn stem. Pilaar 2 vinden we in Devarim 30, enkele versen. Geschieden zal het, wanneer over je komen al deze woorden en jij ze hebt laten terugkeren in je hart. Doen komen zal hij je, de ene je God, in het land dat de vaderen eens hebben beërfd en dat jij zult beërven. Besnijden zal de ene je God jouw hart en het hart van je zaad, zodat je zult liefhebben de ene je God. De woorden van Yeshua brengen licht en leven en geven ons een nieuwe kans om aan zijn roeping te beantwoorden. Dat is de chazon, de visie die hij wil geven aan Israël en aan al zijn kinderen.
Do you feel the world is broken? Do you feel the shadows deepen? But do you know that all the dark stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? You saw creation groaning. Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of this? Is anyone worthy? Is anyone whole? Thank you.
luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.